Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Rozenboom uit Oudeborn voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Dijkstra, de collect is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffiedrinken. Goede vrijdag is de dienst om 19:30 waarin dominee Seidsma van Oeveren hoopt voor te gaan. Zondag eerste paasdag is de dienst om 10:00, waarin dominee Seidsma hoopt voor te gaan en duo Rinsma zal haar medewerking verlenen. Maandag tweede paasdag is de dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee Franje uit Drachten voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 103, de versen 1 en 5.
Naderen wij in stilte tot God. Bij het begin van deze dienst belijden we dat onze hulp is van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft en die zo trouw is dat hij ons draagt in de holte van zijn hand. Van hem mag ik u en jou groeten. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik ben vanmiddag voor het eerst volgens mij bij u. Ja, we hopen dat we met elkaar een bijzondere dienst mogen beleven. Dat lukt alleen als Gods Heilige Geest in ons midden is. Zullen we daar dan ook om bidden? Goede en trouwe God, zo zijn we op deze zondag hier bij u gekomen. In uw huis, waar uw woord gereed ligt en waar uw geest op ons wacht. Om te spreken in de stilte van ons hart. Op deze zondag, dat we enerzijds gedenken hoe mensen gejuicht hebben dat u komt. Maar hoe anderzijds mensen met spot en onbegrip u tegemoet zijn gekomen. En ook bij ons is er vaak onbegrip over hoe het gaat, hoe uw werk in deze wereld zich verhoudt met de dingen die wij waarnemen. Het gaat er zo vreemd aan toe in deze wereld en in onze levens. En we weten vaak moeilijk raad om zo te leven zoals uw woord het bedoelt. Die grote liefde van u is vaak niet te zien. En dat spijt ons en dat verwart ons en daarin zoeken we een weg. Wilt gij dan komen met uw geest, opdat ons samen zijn? Met licht en liefde en warmte ons bemoedigt en opbeurt. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Er was trouwens al een die had Chin Mi Sign dat het een Frieske tjenst weer van de midje. Maar ja, nou ben ik een Hollander, dus dat werd nog een beetje dreig voor mij. Dus ik beziek je toch maar gewoon Nederlands. Het volgende woord, want het is vandaag Palmpasen, dat is één ding. Ik heb daar niet een tekst voor meegenomen. We gaan zien hoe Jezus zegt, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Dus dat is het thema, met Jezus in het paradijs. Maar het komt ook aan op kruisdragen. En het is de stille week die we vandaag geopend hebben. Dus het gaat ook over kruisdragen en daar deze woorden bij. Die we trouwens willen beantwoorden met Evangelische Liedbundel 119. Dapper om net die andere te proberen. Maar ik heb een flauw vermoeden dat die we hierna gaan zingen misschien nog beter gaat dan het allereerste lied voor de dienst. Kruisdragen. Komt er een maar zo aan de kant van de weg, wordt hem gezegd, nou ja, bevolen, draag dit kruis, want die man kan niet meer. Liever niet, maar goed dan toch maar, als het moet. En fluistert zijn naam, ik ben Simon, en ziet zijn ogen en vergeet het nooit weer. Deze verkreukelde man is immers een man van smarten, die in je ogen ziet tot in het allerdiepste diep. Wie droeg daar eigenlijk? Droeg niet de geschondene de last van heel dit leven van Simon? Zo helpt Simon hem dragen en het wordt liefde en leven. Als wij nu eens langs de kant van de weg van deze gekruisigde, de gebrokene, komen en helpen dragen, ik weet niet hoe, maar misschien wel door zijn liefde te ontvangen en door te geven in hele kleine stukjes van medemenselijkheid. Offer van dank om de ogen van deze ene. Gaan we zingen, Liefde was het Evangelische Liedbundel 119. Thank you. Wij gaan lezen bij Lucas 23. Daarnet hadden we een woord over het kruis van Jezus dragen. En hier gaat het over Jezus aan het kruis, maar hij is niet de enige die gekruisigd is. Zometeen zingen we dan ook Jezus, mijn verlosser hangt aan het kruis, 189. Ik heb het idee, maar dat kan ik me vergissen, dat het geluid af en toe wat sterker doet en dan weer zachter. Nee, dat is niet zo? Oké, dan ligt het aan mijn eigen gehoor. Goed. Maar ik ben wel verstaanbaar kennelijk. Nou, dat houden we graag zo. Lucas 23, vers 33. Toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar. Met de misdadigers de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hem beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. Ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hier eindigt onze schriftlezing. Lof zij u, Christus. Thank you. Gezang 173, de versen 1, 2, 3 en 4 willen we na de verkondiging zingen. 173. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Het woord van Jezus tegen de meegekruisigde. Vrienden van Jezus, spot. Er wordt enorm gespot met Jezus aan het kruis. Toen en daar, maar ik denk door allerlei mensen eigenlijk. Er is een hele oude afbeelding, ergens in Rome gevonden, en die moet misschien van 200-300 jaar na het leven van Jezus zijn. Daar staat de gekruisigde met een ezelskop afgebeeld. En daar staat onder Alexamenos of eert zijn heer. Heel merkwaardig natuurlijk hoe daar de spot gedreven wordt met iemand die een god aan het kruis beleidt. Want hoe kun je nou eigenlijk menen dat God aan het kruis verlossen kan? Dat hij de wereld verlossen kan? Dat hij ons nabij kan komen? Spot dus. En op allerlei manieren wordt er soms te gek gedreven met geloven. Dat gaat soms ook heel makkelijk. En de vraag hoe dat dan toch met het kruis zit, als je daar met mensen over in gesprek komt, ja, niet van duimendik te bovenop, maar zo'n beetje tussen de regels door en langzaamaan komt het, dat gesprek, dan wordt die vraag ook zomaar gesteld. En hoe kan dat dan helemaal? Dat één die doodgaat aan het kruis, dan een poosje later opstaat uit de dood. Hoe kan dat in vredesnaam? We zijn aan het begin van de stille week en u gaat hier ook die dagen in om met elkaar te gedenken dat mysterie van Jezus aan het kruis. Maar hoe langer je erover nadenkt, zo ervaar ik het, hoe onbegrijpelijker en hoe grootser het mysterie wordt. Er zijn dus schriftgeleerden, mensen die thuis zijn, die bij uitstek weten hoe het met God zit, die zeggen tegen Jezus aan het kruis, of van hem zeggen ze, anderen heeft hij gered. Hé, wacht even, anderen heeft hij gered. Met andere woorden, dat wisten ze, dat hij anderen gered heeft. Ze onderkennen daarmee dus feitelijk dat deze Jezus hele wonderlijke dingen gedaan heeft. Dat is stap 1. Jezus heeft wonderlijke dingen gedaan bij andere mensen. Maar nu laat hij dan zichzelf redden. Kijk, en dat doet hij nou net niet. Dat is de grote crux van dit evangelie. Dat hij zichzelf niet redt. En daar zitten we toch eigenlijk met z'n allen op te wachten. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat met al die informatie die via de vele beeldschermen op je afkomt. Ik zeg erbij, ik kijk niet zoveel televisie, maar ik kom wel heel veel mensen tegen die dat niet meer kunnen uitstaan, wat er allemaal te zien is op televisie. Over vluchtelingen die centimeters diep in de wortel zitten, in de modder zitten. Over hoe ze dan uiteindelijk vluchten en een rivier overgaan en dan ook nog weer verdrinken. Over wat er in Zuid-Soedan gebeurt. Aan waanzinnige en idiote dingen. Het verschrikkelijkste wat je kunt bedenken, dat doen mensen ook nog. Dan zou je toch denken, Heere God, we bidden met z'n allen erom. Kunt u daar dan ook een keer wat aan doen? Zou God nou niet in staat zijn om met één grote vingerwijzing dat alles op zijn plek te brengen? U hebt sommigen gered. Bevrijd ons dan van die ellende van dat kruis. Iemand wordt ernstig ziek. En dan ga je toch met z'n allen bidden dat het goed mag aflopen. Maar als het dan niet goed afloopt, als het dan verkeerd gaat, dan word je daar toch een soort teleurgesteld, gefrustreerd, boos om. Waarom gebeurt het eigenlijk allemaal? Dus het vreemde is dus dat Jezus niet van het kruis bevrijdt, maar door het kruis bevrijd. Dat is de crux van het evangelie. Eigenlijk is dat de grootste raadseldaad aller tijden. Dat dus de Zoon van God, die als geen ander goed en gaaf geleefd heeft, hè, als je je best doet om door het evangelie heen te kruipen, hoe kinderen, hoe alleengaanden, hoe weduwen, hoe zieken bij hem komen, en hoe ze daar zo totaal door gegrepen en veranderd raken, dat is de ene kant. En dan komt hij daar naakt aan een kruis te hangen. Dat is wel zo weerbarstig tegendraads, dat is zo onbegrijpelijk, dat het is eigenlijk geen wonder dat allerlei knappe theologen gezegd hebben, nou ja, dat moet je allemaal een beetje anders lezen, dat moet je allemaal een beetje anders zien. Maar knip je dat eruit, dan hou je een verminkt evangelie over. Dat schiet me nou zo. Ken je dat verhaal van die man die op zijn sterfbed lag? Daar kwam de dominee dan op bezoek. En die zegt, nou, geef me je Bijbel maar even, dan zal ik er een stukje uit lezen. Dus hij krijgt de Bijbel, maar ja, er zijn een heleboel bladzijden uitgescheurd. Dus die dominee zegt, wat zullen we nou beleven? Je hebt er allemaal bladzijden uitgescheurd. Ja, alle keren dat ik thuis kwam bij u vandaan en er was een verhaal dat moest ik anders lezen, ik heb het er maar uitgehaald. Ja, dan hou je niks over. Dit evangelie is onnavolgbaar, onbegrijpelijk. Maar het is het evangelie. Ook wij zelf hebben daar toch, dat we daar tegenaan lopen. Misschien zijn we wel heel vertrouwd met het evangelie dat Jezus aan het kruis gespijkerd wordt, dat hij sterft en met 3 dagen opstaat uit de dood. Omdat we er zo vertrouwd mee zijn, verbaast het ons niet meer. Sommigen zeggen, nou ja, maar hij wist het toch van tevoren dat hij op zou staan uit de dood. Ja, maar dokter Lucas heeft wel geschreven dat zijn zweetdruppels als bloed op de grond vielen. En professor Smalhout heeft daarvan geschreven, het komt inderdaad zeer zeldzaam voor dat een die in doodsnood is, heel erg beangst is, bloed kan zweten. Nee, het was niet zo dat het voor Gods Zoon met al zijn majesteit een beetje makkelijk was om te doen. Het was verschrikkelijk. Waarom gaat het dan zo? Die ene boef, die heeft er ook de spot mee. Dat is toch raar? Het is eigenlijk raar dat een mens in doodsnood ook nog spotten kan. Je vraagt je wel eens af, wat gaat er nou door een mens heen? Als je vlak voor je sterven bent. Wat zie je dan? Wat denk je dan? Hoe zul je dat kennen om die laatste stap, die laatste reis naar het paradijs, zeggen we nu maar even, te maken? Deze ene kan nog spotten. Maar zijn collega boef, die roept hem tot de orde. Waar ben jij nou helemaal mee bezig? Wij hangen terecht aan het kruis. Dat kan dus kennelijk ook door je heen gaan. Het kan kennelijk door je heen gaan dat jij geen been hebt om te staan voor de rechterstoel van God. En dan wendt hij zich tot Jezus. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Dit is een gelovige boef. Ik noem hem ook wel eens de gelovige op de nipper. Want op de nipper wordt hij nog gelovig. En met dat hij dat zegt, zegt Jezus, vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. Een gelovige op het nipper die ineens in het paradijs valt met zijn sterven. Dat is een groot wonder. Wat is dat dan precies, dat paradijs? Nou, de Bijbel is een groot boek, maar er staat heel weinig over beschreven. De informatie over hoe het na dit leven zal zijn, is heel spaarzaam. Het begrip paradijs komt trouwens maar zelden voor in de Bijbel. Een heel enkele keer kun je het maar tellen. Hier op deze bladzijde. Oh ja, en natuurlijk bij het begin van de Bijbel. Hè? De Hof van Eden. Die Perzen, ja, dat is die regio waar het op het ogenblik verschrikkelijk is. Waar mensen vandaan vluchten. Hè? Maar die Perzen die hadden toen voor een koning een tuin. Die moet wel zo geweldig mooi en schitterend geweest zijn. Dat noemden ze een paradijs. Daar is het woord, het begrip zo'n beetje uitgevonden. Het was zo'n gave hof, een paradijs. En het zou kunnen zijn dat toen het voor het eerst opgeschreven werd. Maar opschrijven is wat anders dan het bestaan daarvan. Het bestaan van het geloof dat God hemel en aarde geschapen heeft op een unieke wijze was er al veel eerder. Maar in ieder geval toen ze dat schreven over de Hof van Eden. Het zou kunnen wezen dat ze daarom dat woordje paradijs erbij gebruikten. En nu gebruikt Jezus het opnieuw om aan te duiden hoe het zal zijn in het leven achter het overlijden. Ja, er staan nog wel een paar dingen over in de Bijbel. He, bijvoorbeeld gouden straten. Maar ja, daar kan ik me ook moeilijk wat bij voorstellen. Er staat bijvoorbeeld ook bij de profeten een uitspraak, die komt dichter bij onze belevingswereld. Dat een ieder die zal dan zitten, he, na een mooie arbeidsdag, die zal dan zitten onder zijn vijgenbomen, die kijkt dan met vrede uit over wat hij gezaaid heeft en wat ook vrucht draagt. Dat zijn beelden die komen dichterbij. Goud, parels, dat duidt zuiverheid, dat duidt heerlijkheid aan. Het is iets wat wij feitelijk niet onder woorden kunnen brengen. Het nieuwe Jeruzalem, zeggen we. U houdt van het Jeruzalem van vandaag, heb ik al. Oh, die kan zo uit elkaar. U houdt al van het Jeruzalem van vandaag, hoeveel te meer van het Jeruzalem dat komen zal. Er zat, toen ik een keer in Jeruzalem was, een man met zicht op, ja, Tempelplein, dat is tegenwoordig een plaats voor moslims, maar aan de voet daarvan, die klaagmuur noemen we dat, dat is de westelijke muur waar Joden bidden tot God. Die man die zat daar in zijn rolstoel te zitten en ik stond erbij en ik had een soort. U had me al gewaarschuwd over die microfoon, hè? Doe ik toch nog iets wat niet goed is, kennelijk. Ik had het gevoel, ik moet even praten met die man. En zo zei hij dat hij elke dag daar kwam om te wachten tot de Messias zou komen. En dat ontroerde mij zo. Dat een mens daar dag in en uit in zijn rolstoel komt zitten met zicht op al die mensen die daar komen bidden. Ook op die vele pelgrims. En die zit daar maar te wachten, te bidden, te verlangen dat de Messias komt. En dat een einde aan alle strijd en alle pijn zal komen. Het paradijs dus. Jezus, denk aan mij. Dat woordje denken, dat is hetzelfde wat wij bij de avondmaalstafel meestal vertalen met gedenken. Het avondmaalstel staat gereed. Ik weet niet of u deze week eigenlijk avondmaal viert. Nee. Sommigen doen dat. Later kun je ook. Maar steeds als wij het avondmaal vieren. En wij proeven het brood dat Jezus geeft. Zijn leven dat hij geeft. Het bloed van zijn lijden dat hij geeft. En dat in onze mond als wijn zo zoet smaakt. Dat je dan denkt aan wat komt. En dat de voorsmaak daarvan je helpt om vandaag al anders te leven. Ik denk wel eens als mensen spotten, waarom doen ze dat nou eigenlijk? Waarom struikel ik zelf vaak over mijn woorden? Heb ik achteraf soms meer wijsheid dan op dat moment? Waardoor komt dat eigenlijk? Is het ook omdat wij te weinig denken aan Hem? Omdat wij te weinig denken aan Hem in ons gewone dagelijkse leven? Is dat niet een grote uitdaging? Dat we in wat Hij in zijn kruisdood schenkt, dat wij dat in kleine brokjes vertalen van het gewone leven. Dat wij op zo'n manier leven, dat bij wijze van spreken de spot in de mond sterft en in plaats daarvan het respect groeit. Zou dat niet gaaf en goed zijn? Als kerken op heel deze aarde op zo'n manier leven met Jezus, dat er passie en bewogenheid en liefde en verzoening en dragen en opbouw uitklinkt. En te zien is dat spot op de mond en in het hart wegsterft en in plaats daarvan respect geboren wordt. Dat in toenemende mate mensen getriggerd worden om ook bij die Jezus, die man van het kruis, die verkreukelde God te willen leven. Wat er in je omgaat als je leeft op deze wereld. En als je dit leven verruilt met wat daarna komt. Soms dan zit je bij mensen thuis en dan ben ik zo verwonderd hoeveel liefde ze kunnen geven aan een in zijn pijn of in zijn verdriet. Soms ben ik er verbaasd over hoe mensen het volhouden een mantelzorger in liefde te zijn. Soms ben ik er verbaasd over, dan kom ik in het verpleeghuis en ik zie dat die mensen die daar werken veel te weinig tijd hebben. Maar ze houden het vol om in bewogenheid en met respect te leven. Als juffen en meesters op hun knieën de kinderen in de ogen kijken en net dat stapje meer bereiken door geduldig te zijn. Als gewoon mensen in de straat elkaar met respect tegemoet treden. Ik ben daar vaak verbaasd over. Hoeveel liefde daaruit spreekt. En dat wordt geboren. Dat kan geboren en gevoed worden aan de voet van het kruis. Deze Jezus die zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag oefenen voor de tijd die komt. En daarvanuit vandaag al kleine hapjes paradijs waarmaken. Amen. De oudste geloofsbelijdenis die wij hebben, zegt dit: Jezus is Heer. En dat vinden we in Filippenzen 2, dat wil ik zo dadelijk lezen, als een geloofsbelijdenis. En daar willen we dan mee instemmen door te zingen: Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang des Heer verhogen. Het gaat ook over het volk van God, over Israël. Die verbondenheid die geeft u op allerlei manieren gestalte. Dus Psalm 149 vers 1 na de geloofsbelijdenis van Filippenzen 2. Toen de eerste christenen dat zeiden: Jezus is Heer, Jezus is keizer, zeiden ze. Dat was nogal radicaal, want er zat namelijk al een keizer in Rome. Dus het duurde niet zo lang of christenen werden vervolgd. En dan tekenden ze zo'n ichtusvisje, zoals u dat hier in die onderlegger hebt zitten, in de Davidster overigens. Maar zo'n visje tekenden ze dan op de geheime plekken waar ze samenkwamen om aan te geven: ichtus, dat is een monogram van Jezus Christus, Theos, Hyos, Soter, oftewel Jezus Christus, Zoon van God, Redder van de wereld. En we realiseerden ons dat er wel 50 miljoen mensen op dit moment zijn die als christen om hun geloof vervolgd worden. En naar mijn besef is het dan ook, als je deze geloofsbelijdenis leest, dat je ook als het ware samen met hen dat geloof belijdt en erop vertrouwt dat God hen sterkte en kracht zal geven om te blijven getuigen in liefde. Ik weet niet of u ook gewend bent te gaan staan voor het geloof. Dat is een goed iets. Voor het geloven kom je in beweging, ga je staan. Als er enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Zullen we samen God danken en bidden. trouwe Heer in de Heiland, zo danken we u, samen met uw volk Israël, samen met zoveel mensen die met liefde en trouw geloven, maar die zo vervolgd worden, gepijnigd worden. Zo danken wij u met zoveel mensen om wie u bent, om wat u doet en dat u ons ook kent. Om dit mysterie groot van de kruisdood van uw Zoon Jezus, die onze Heer is en die de dood ontsloten heeft. Zo geloven wij immers dat dit leven het enige niet is, maar dat er achter wat je met ogen zien kunt, maar wij geloven dat met ons hart, dat daar een heerlijk rijk is, een paradijs, een grote opluchting en bevrijding. Zo weten we ons ook verbonden met wie ons zijn voorgegaan. Dank Heer, dat wij zo met elkaar mogen geloven, ook hier als gemeente. Dank voor de predikant, de kerkenraad, de koster, de organist, de vele gespreksgroepen, voor de catechisaties, alles wat wij samen mogen doen om gemeente te zijn. Georganiseerd en ongeorganiseerd. Wilt gij uw zegen erover geven en geven dat wij steeds denken en gedenken en in liefde tegenwoordig stellen wat u ons schenken wilt. Ook deze stille week. Vieringen in allerlei toonaarden. In kerken, op televisie. Heer, hoe daarin, ook met gebruikmaking van alle mogelijke middelen, hoe daarin gezocht wordt het evangelie dichtbij te brengen. Heer, wij zouden dat willen, dat wij werkelijk daarmee leven. Maar het schiet er wel eens bij in. En achteraf realiseren we ons dat vaak, dat het beter en anders gekund had. Blijf ons daarin helpen. Zegent u zo alle leerkrachten in het onderwijs. In het bijzonder onderwijs. In scholen die samengevoegd worden. En om daarin dan de kiemkracht van het evangelie tegenwoordig te stellen. Heer, om een getuige te zijn in daad en woord. Om in het gewone dagelijks leven het uit te dragen. Help ons daar toch bij. Op de school waar we gaan. Op het werk dat we doen. In ons thuis, waar we alleen zijn. Of samen. Waar we een gezin vormen of niet. U kent ons dagelijks leven. En wij bidden u om alles wat we daarin nodig hebben. In wat ons vreugde geeft, maar ook verdriet en pijn en zorg. Heer, en we danken u, zoals dat op de gemeenteavond ook gedaan is, voor Sandra, die terug mocht keren. Maar alles wat er gebeurd is, en alle pijn en angst die er geweest is, ontferm u. God in de hemel, wilt u zijn met de regeringsleiders van de Europese Unie? Als het gaat over de zorg voor de vluchtelingen. Hoe we daarmee en daarover tellen. Ontferm u. Doe ons ook verstaan wat uw wil daarin is. U bidden we voor de situatie in het Midden-Oosten. De hel die daar wordt aangericht in alle gevechten. U bidden we om ontferming en omkeer. Dat mensen die daar op wat voor wijze ook verantwoording hebben, dat ze zich realiseren dat strijd nog nooit gewonnen is met bommen en granaten. U bidden we ook voor Israël daarin. In dat grote spanningsveld daar. En hoe het vrede zal kunnen zijn in Jeruzalem en daaromheen. Zo, trouwe Heer, danken we, bidden we. Ja, we danken ook in verwondering dat we hier in de warmte, in de tonen van goede liederen, in de kracht van het evangelie, samen kunnen zijn. Hoe we opgebeurd worden door uw liefde en genade. Wat bent u een bijzonder en een prachtige God. We prijzen uw heerlijke naam, in Jezus' naam. Amen. God zegen ons in de inzameling van gaven. Zullen we daarna ons slotlied nog zingen, gezang 192, de versen 1, 2, 4 en 6. 192. Thank you. Het was mijn voorrecht om hier vanmiddag in uw midden te mogen zijn. U hebt een kerk waar sfeer en warmte in is. En het heeft alles met u te maken, hoe u hier met elkaar bent. Ik wens u een hele goede stille week toe. Een week van gedenken en van passie en vuur ontvangen en opstaan. En daartoe zegen ons de Heer, opdat wij met zijn zegen ook gezegend zullen zijn voor al die mensen die we ontmoeten in het dagelijks leven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.